Hoofdstuk 3, het woud tussen de werelden in. Oom Andreas en zijn studeerkamer waren op slag verdwenen. Even was er een warreling van verschillende dingen door elkaar. Toen Dekuri weer iets zag, viel er van bovenaf zacht groen licht op hem neer. Onder hem was het donker. Hij had het gevoel dat hij niet stond of zat of lag. Het leek wel alsof hij los rondzweefde. Volgens mij ben ik in het water, zei Dekuri, of onder water. Heel even maakte dat idee hem bang, maar bijna direct daarop voelde hij dat hij snel omhoog schoot. Toen kwam zijn hoofd opeens boven in de frisse lucht en krabbelde hij aan land in het gras op de vlakke oever van een klein meertje. Toen hij opstond, merkte hij dat hij niet droop en ook niet buiten adem was, zoals je zou verwachten als je een tijdje onder water was geweest. Zijn kleren waren nog kurkdroog. Hij stond in een bos aan de rand van een klein vennetje, niet groter dan een meter of drie in doorsnee. De bomen stonden dicht bij elkaar en het gebladerte was zo dicht dat hij geen stukje van de lucht kon zien. Al het licht dat er was, kwam door de bladeren vallen en was groen. Maar er moest daarboven wel een hele sterke zon schijnen, want het groene daglicht was helder en warm. Het was het stilste bos dat je je maar voor kon stellen. Je hoorde er geen vogels, geen insecten, geen dieren, geen wind. Je kon de bomen bijna voelen groeien. Het vennetje, waaruit hij daarnet was bovengekomen, was nog niet het enige meertje dat er was. Er waren er nog tientallen, elke paar meter een vennetje, zo ver hij kijken kon. Je kon bijna voelen hoe de bomen met hun wortels van het water dronken. Oh, dit woud zat barstens vol leven. Als hij het probeerde te beschrijven, zei Dekuri later altijd, die plaats gaf je een verzadigd gevoel, net als een groot stuk pruimentaart. Het raarste was dat Dekuri, al voordat hij goed en wel om zich heen gekeken had, bijna vergeten was hoe hij daar terecht was gekomen. In ieder geval dacht hij beslist niet aan Polly of aan oom Andreas en zelfs niet aan zijn moeder. Hij was volstrekt niet bang of opgewonden of nieuwsgierig. Als iemand hem gevraagd had, hey, waar kom jij vandaan? Dan zou hij waarschijnlijk gezegd hebben, ik ben hier altijd al geweest. Zo voelde het, alsof je altijd al op die plek was geweest, zonder je ooit te vervelen. Ook al was er nog nooit iets gebeurd. Zoals hij heel veel later zei, het is geen plaats waar dingen gebeuren. De bomen groeien door, maar dat is dan ook het enige. Nadat hij een hele tijd naar het woud had staan kijken, zag hij een paar meter verderop een meisje op haar rug onder een boom liggen. Ze had haar ogen bijna dicht, maar net niet helemaal, alsof ze op het punt stond in slaap te vallen. Dus bleef hij zonder iets te zeggen een hele poos naar haar staan kijken. Toen begon het meisje op een tevreden, droberige toon te praten. Hé, ik heb je geloof ik al eerder gezien, zei ze. Ja, dat idee heb ik ook, zei Dekuri. Ben jij hier al lang? Oh, altijd al, zei het meisje. Tenminste, ik weet het niet, al heel, heel lang. Ik ook, zei Dekuri. Niet waar, zei ze weer. Ik heb je net uit dat meertje naar boven zien komen. Ja, daar heb je gelijk in, zei Dekuri. En hij fronste zijn wenkbrauwen. Dat was ik vergeten. Toen zeiden ze allebei een hele poos niets meer. Luister eens, zei het meisje tenslotte, zouden we elkaar echt al eens eerder ontmoet hebben? Ik had zo'n soort idee, een soort plaatje in mijn hoofd, van een jongen en een meisje, net als wij, die heel ergens anders woonden, die van alles aan het doen waren. Misschien was het maar een droom. Ik geloof dat ik dat ook gedroomd heb, zei Dekuri, over een jongen en een meisje die naast elkaar woonden en iets met kruipen over de balken onder het dak. Ik herinner me nog dat het meisje een vuil gezicht had. Ben je nu niet in de war? In mijn droom had de jongen een vuil gezicht. Nou, het gezicht van de jongen kan ik me niet herinneren, zei Dekuri. En toen, hé, wat is dat nou? Nee, maar een cavia, zei het meisje, en dat was het ook. Een dikke cavia, die liep rond te snuffelen in het gras. Maar om zijn middel had de cavia een lint waarmee een glinsterende gele ring aan hem was vastgebonden. Kijk eens, riep Degory uit. Die ring, en moet je zien, jij hebt er ook een aan je vinger. Hé, ik ook? Nu ging het meisje overeind zitten. Eindelijk begon het haar te interesseren. Ze keken elkaar onderzoekend aan en probeerden het zich te herinneren. En toen schreeuwden ze uit, wat, meneer Kettley? En precies tegelijk schreeuwde hij, oom Andreas! En nu wisten ze wie ze waren en ze begonnen zich het hele verhaal weer te herinneren. Nadat ze een paar minuten gepraat hadden, wisten ze het weer precies. Degory legde uit wat oom Andreas voor gemene streek met hen had uitgehaald. Nou, wat doen we nu, zei Polly, de cavia meenemen en naar huis gaan? We hoeven ons niet te haasten, zei Degory met een diepe geel. Nou, volgens mij wel, zei Polly. Het is hier veel te stil. Het is net een droom. Jij slaapt al bijna. Als we er eenmaal aan toegeven, dan gaan we hier straks gewoon liggen en blijven we voor altijd en eeuwig liggen dommelen. Ja, het is hier heel fijn, zei Degory. Ja, zei Polly, maar we moeten weer terug. Ze stond op en begon behoedzaam naar de cavia's toe te lopen. Maar toen bedacht ze zich, nou, we kunnen die cavia net zo goed hier laten, zei ze. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. En als we hem mee naar huis nemen, dan gaat je oom alleen maar iets akeligs met hem doen. Vast, antwoordde Degory. Kijk maar eens wat hij met ons gedaan heeft. Trouwens, hoe komen we eigenlijk weer thuis? Tja, teruggaan in het meertje, denk ik. Ze liepen terug en bleven samen aan de rand in het gladde water staan kijken. Het was helemaal gevuld met de weerspiegeling van het groene gebladerte en daardoor leek het erg diep. We hebben geen zwemspullen bij ons, zei Polly. Die hebben we ook niet nodig, rare, zei Degory. We gaan er gewoon met onze kleren aan in. Weet je niet meer, daar werden we op de heenweg toch ook niet nat van. Kun jij zwemmen? Beetje, jij? Nee, niet echt. Nou, ik denk niet dat we hoeven te zwemmen, zei Degory. We willen toch naar beneden? Geen van beiden hadden ze veel zin om in dat meertje te springen, maar daar zeiden ze geen van beiden iets van tegen elkaar. Ze gaven elkaar een hand, zeiden 1, 2, 3, af en sprongen. Er volgde een geweldige plons en natuurlijk hielden ze hun ogen dicht. Maar toen ze weer openden, zagen ze dat ze nog steeds in dat groene woud stonden, hand in hand. En hoogstens tot aan hun enkels in het water. Het meertje was blijkbaar niet dieper dan een centimeter of wat. Ze plasten weer terug naar de oever. Wat is er nou in vredesnaam fout gegaan, zei Polly geschrokken. Maar lang niet zo bang als je misschien zou verwachten. Want in dat bos kun je bijna niet echt bang zijn. Daarvoor is het er tevreden. Oh, ik weet het al, zei Degory. Natuurlijk lukt het zo niet. We hebben nog steeds onze gele ringen om. Die zijn voor de reis uit onze wereld vandaan, snap je? Met de groene kom je weer thuis. We moeten onze andere ringen omdoen. Heb jij zakken? Mooi zo, stop die gele ring maar in je linkerzak. En ik heb twee groene bij me hier. Hier, ook één voor jou. Ze deden hun groene ringen om en kwamen weer aan de rand van het meertje staan. Maar voordat ze opnieuw de sprong waagden, kwam er een langgerekt "Oh!" uit Degory's mond. Hé, wat is er? Zei Polly. Ik krijg opeens een fantastisch idee, zei Degory. Waar zijn al die andere vennetjes allemaal voor? Hoe bedoel je? Nou, als we in onze eigen wereld terug kunnen komen door in dit meertje te springen, dan komen we misschien wel ergens anders terecht als we in een van die andere springen. Denk je ook niet? Als we tenminste aannemen dat er onderin elk vennetje een wereld ligt. Ik dacht dat we hier al in die andere wereld van jouw oom Andreas waren. Of op die andere plaats, of hoe hij het ook noemde. Zei je niet? Ach, wat kan het mij schelen wat oom Andreas zegt, viel Degory haar in de reden. Volgens mij weet hij er helemaal niets van. Zelf heeft hij nooit het lef gehad om hier te komen. Hij had het maar over één andere wereld. Maar als er nou eens tientallen zijn, bedoel je dat dit bos er misschien maar één van is? Nee, ik geloof dat dit bos helemaal geen wereld is. Volgens mij is dit maar een soort plaats tussen de werelden in. Polly keek hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. Snap je het niet, zei Diggory. Nee, luister nou even. Denk eens aan die tunnel van ons thuis onder de dakpannen. Die zit niet in de huizen. In zekere zin hoort hij helemaal niet bij de huizen in onze rij. Maar als je eenmaal in die tunnel bent, dan kun je er doorheen lopen en in elk huis waar je maar wil uitkomen. Zou dit bos niet ook zoiets kunnen zijn? Een plek die bij geen enkele wereld hoort. Maar als je hem eenmaal gevonden hebt, dan kun je elke wereld binnenkomen. Maar zelfs al zou dat kunnen, begon Polly. Maar Diggory ging verder alsof hij haar niet hoorde. Dat verklaart natuurlijk alles, zei hij. Daarom is het hier zo stil en word jij zo slaperig, net als thuis. In de huizen zelf zitten de mensen te praten, te eten, ze doen van alles. Maar in de ruimte tussen de huizen in gebeurt er niets. Achter de muren en boven het plafond en onder de vloer of in onze eigen tunnel. Maar als je onze tunnel uitgaat, dan kun je elk willekeurig huis binnenkomen. Ik denk dat we van hieruit echt overal terecht zouden kunnen komen. We hoeven helemaal niet in hetzelfde meertje terug te springen waaruit we zijn bovengekomen. Nog niet meteen tenminste. Het woud tussen de werelden in, zei Polly dromerig. Nou, dat klinkt best leuk. Kom op, zei Diggory, welk meertje zullen we eens proberen? Moet je nou eens horen, zei Polly. Ik ben niet van plan nieuwe meertjes te gaan proberen, voordat we zeker weten dat we door dat oude echt terug kunnen. We weten nog niet eens zeker of dat wel lukt. Ja, zei Diggory, en dan oom Andreas in de armen lopen en onze ringen af laten pakken, voordat we tijd gehad hebben om er plezier van te hebben. Nee, dank je wel. Kunnen we niet een klein stukje naar beneden gaan in ons eigen meertje, zei Polly. Alleen om te zien of het werkt. Als het dan lukt, dan wisselen we snel onze ringen om en komen we weer boven, voordat we echt in de studeerkamer van meneer Ketterly terug zijn. Kunnen we wel een klein stukje teruggaan? Het duurde toch een hele poos voordat we boven kwamen. Het lijkt mij dat het ook weer een poosje duurt voordat we terug zijn. Diggory liet zich maar heel moeilijk overhalen. Maar tenslotte moest hij wel, want Polly weigerde beslist op onderzoek uit te gaan in nieuwe werelden, voordat ze zeker wist dat ze terug kon naar hun oude. In bepaalde gevaarlijke dingen was ze minstens even dapper als hij. Met wespen bijvoorbeeld. Maar ze was niet zo nieuwsgierig naar dingen waar niemand nog ooit van had gehoord als Diggory, die een van die mensen was die graag alles wilde weten. Toen hij groot was, werd hij dan ook de beroemde professor Kirke, die in andere boeken voorkomt, genoemd. Na een heleboel heen en weer gepraat, werden ze het erover eens dat ze hun groene ring om zouden doen. Groen voor veilig, zei Diggory. Dan kun je niet vergeten welke je waarvoor moet gebruiken. En elkaar een hand zouden geven en springen. Maar zodra het erop leek dat ze terugkwamen in de studeerkamer van oom Andreas, of zelfs maar in hun eigen wereld, zou Polly omwisselen, roepen, en zouden ze hun groene ringen afdoen en de gele omdoen. Diggory wilde liever zelf degene zijn die omwisselen, riep. Maar dat wilde Polly weer per se niet. Ze deden hun groene ringen om, gaven elkaar een hand en riepen 1, 2, 3, af! Deze keer lukte het. Het is erg moeilijk na te vertellen hoe het voelde, want het gebeurde allemaal razendsnel. Eerst zagen ze heldere lichten bewegen door een zwarte lucht. Diggory denkt nog steeds dat dat sterren waren en hij zweert zelfs dat hij Jupiter van tamelijk dichtbij gezien heeft. Dichtbij genoeg om zijn manen te kunnen zien. Maar bijna meteen daarop waren er lange rijen daken en schoorsteenpijpen om hen heen en konden ze de kathedraal van de Sint-Paul zien en wisten ze dat ze naar Londen keken. Maar je kon door de muren van alle huizen heen kijken. Daarna zagen ze oom Andreas, eerst heel vaag en schimmig, maar toen steeds duidelijker en herkenbaarder. Net alsof de lens van een verrekijker op hem ingesteld werd. Maar voordat hij helemaal echt geworden was, riep Polly gauw, omwisselen! En ze verwisselden hun ringen. Onze wereld vervaagde weer als een droom en het groene licht boven hen werd steeds sterker totdat hun hoofden boven kwamen uit het meertje en ze aan land krabbelden. Daar, overal om hen heen, was het woud weer, nog net zo groen en licht en rustig als tevoren. Het had allemaal nog geen minuut geduurd. Zie je nou wel, zei Dikkelrie, dat zit wel goed. En nu het avontuur. Het maakt niet uit welk meertje. Kom op, laten we dat daar eens proberen. Ho, ho, zei Polly, moeten we niet eerst bij dit meertje een herkenningsteken achterlaten? Ze keken elkaar met grote ogen aan en werden spierwit toen ze beseften wat voor verschrikkelijke fout Dikkelrie bijna had willen maken. Want er waren eindeloos veel meertjes in het woud en al die meertjes leken op elkaar. En alle bomen die leken ook op elkaar, zodat de kans 10-1 was geweest dat ze het meertje, waardoor je naar onze eigen wereld kon, nooit teruggevonden hadden. Als ze er eenmaal bij weggelopen waren, zonder er een of ander herkenningsteken achter te laten. Dikkelrie's haan trilde toen hij zijn zakmes openknipte en een lange strook gras aan de oever van het meertje wegsneed. De aarde, die lekker rook, had een warme roodbruine kleur en stak goed af tegen het groen. Ha, het is maar goed dat er tenminste één van onze verstand gebruikt, zei Polly. Nou, daar hoef je niet op door te blijven hameren, zei Dikkelrie. Kom op, ik wil weten wat er in een van die andere meertjes is. En Polly gaf hem een behoorlijk vinnig antwoord. Zo ruzieden ze nog een poosje door, maar het zou saai zijn om dat allemaal op te schrijven. Laten we dat liever overslaan en verder gaan op het moment dat ze met bonzend hart en tamelijk benauwde gezichten aan de rand van het onbekende meertje stonden, met hun gele ringen om, elkaar een hand gaven en opnieuw zeiden 1, 2, 3, af. Plons! Alweer was er niets gebeurd. Ook dit meertje was zo te zien hooguit een diepe regenplas. Voor de tweede keer die morgen was het enige wat ze bereikt hadden doorweekte voeten en natte benen, maar geen nieuwe wereld. Wel, hier en daar en Gunther, riep Dikkelrie uit, wat is er nou weer fout gegaan? We hebben toch echt onze gele ringen omgedaan. Geel is voor de reis van huis, zei hij. In werkelijkheid was het zo dat oom Andreas, die helemaal niet wist dat er een woud tussen de werelden in bestond, een heel verkeerd idee had over die ringen. De gele waren niet voor van huis en de groene waren niet voor naar huis. Tenminste niet op de manier waarop hij het zich voorstelde. Het spul waarvan ze allebei gemaakt waren was allemaal afkomstig uit het woud. Het spul dat in de gele ringen zat was in staat je het woud binnen te zuigen. Het was spul dat terug wilde naar de plaats waar het hoorde, de plaats tussen de werelden in. Maar het spul waar de groene ringen van gemaakt waren, is spul dat weg wil van de plaats waar het vandaan komt, zodat je met een groene ring het woud uit kon komen en een wereld binnengaan. Oom Andreas werkte namelijk met dingen waar hij niet echt verstand van had, de meeste tovenaars trouwens. Natuurlijk begreep Dikkelrie ook niet precies hoe het wel werkte, althans toen nog niet. Maar toen ze erover gepraat hadden, besloten ze hun groene ringen op het meertje uit te proberen, alleen maar om te kijken wat er gebeuren zou. Nou, als jij wil, dan doe ik mee, zei Polly. Maar dat zei ze alleen maar omdat ze nu in het diepst van haar hart zeker wist dat geen van beide ringen bij dit meertje iets uit zou halen. En dat er dus niets ergers was om bang voor te zijn dan een nieuwe plons. Ik durf niet te zeggen of Dikkelrie niet ook een klein beetje dat gevoel had. In ieder geval waren ze toen ze allebei hun groene ring hadden omgedaan en weer hand in hand aan de rand van het water stonden, zonder meer een heel stuk vrolijker en minder plechtig gestemd dan de eerste keer. 1, 2, 3, af, zei Dikkelrie. En ze sprongen. Plons!